Gemeente, een paar mededelingen namens de kerkraad. De tweede huwelijksafkondiging van Jairus Pieter de Bakker en Margaretha Johanna Quist en de kerkelijke bevestiging van dat huwelijk zal aanstaande vrijdagavond geschieden om 6:45. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan kandidaat A. Huigen. Vandaag is er 1 collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week is er ook 1 collecte en die is dan bestemd voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het eerste vers van Psalm 50. Der Goden God verheft zijn stem met macht. 50 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, het eerste hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 1. En na de schriftlezing zingen we Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten, dewelke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Gods woord komt vanmorgen tot ons uit het zojuist gelezen schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 1. En dan vindt u onze tekst in het tweede deel van vers 9 en in vers 10. vers 9b. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden en wij zullen voorbeden doen voor zuster Nachtegaal, die aanstaande vrijdag in het ziekenhuis in Dirksland een operatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. U brengt ons samen op deze zondag, Heere, in uw huis. Nadat u ons weer een week wilde sparen en een week hebt willen voorzien van alles wat nodig was voor ons dagelijkse leven. En u hebt meer gedaan dan dat, Heere. U hebt ons niet alleen maar gegeven de dingen die wij nodig hadden om verder te kunnen leven. Maar u hebt ons ook in de week die voorbij gegaan is iedere keer weer uw bemoeienissen getoond en uw roepstemmen gegeven. En we hadden toch altijd weer alle dagen van deze afgelopen week uw woord. Of we er gebruik van gemaakt hebben of niet, dat is weer een andere vraag, maar het was er wel. En de gelegenheid om ons te laten onderwijzen uit uw woord kregen we ook. Misschien dat we het te druk hadden voor ons eigen gevoel om daar onze tijd aan te besteden, maar dat is dan onze zondigheid en onze verdorvenheid. Maar van uwentwege was er steeds weer de mogelijkheid die geboden werd om ons wijs te laten maken tot zaligheid. En dat is dan wel bijzonder ook vandaag weer het geval, Heren, op deze zondag. We hoeven vandaag ons werk, ons dagelijks werk niet te doen. Veel van waar we overdag in de week mee bezig zijn, kan blijven liggen. U geeft ons de gelegenheid om ons bezig te houden in hele bijzondere zin met de dingen van uw woord en van uw dienst en van uw rijk. Met de dingen die ook betrekking hebben op de geestelijke welstand, op de redding van onze ziel. Het gaat vandaag weer om de verkondiging van uw woord. U geeft ons dat woord, ook als het verkondigd mag worden. U brengt ons onder de prediking van het evangelie. Op een heel bijzondere wijze roept u ons weer en wijst u ons op het ene nodige. Predikt u ons uw genade en de uitwerking die genade heeft in het leven van mensen aan wie ze verheerlijkt wordt. U laat het weten, Heere, dat er genoegzame zaligheid is in de Heere Jezus. En u roept ons op om tot hem te vluchten en in hem te geloven en ons van onze zonden te bekeren. Heren, we danken u ervoor dat u altijd nog maar weer bemoeienissen met ons hebt. En dat u altijd weer opnieuw arbeid aan ons ten koste legt. En dat u nog altijd niet moedig geworden zijt om ons te verkondigen het heil dat gij bereid hebt. Heren, wilt u er ons van doordringen dat het enkel goedertierenheid van uw kant is. Dat er zaligheid is, is al uw werk. Dat het verkondigd mag worden, is opnieuw uw werk. En als het toegepast zal worden, is het nog weer een keer uw werk. En zo is het helemaal uw werk, als zondaren zalig worden. En daar zijn we nu maar op aangewezen, Heren, diep afhankelijk als we zijn. En zo zien we aan de morgen van deze zondag tot u op, om van u te bidden een onmisbare zegen. Om van u te vragen dat uw woord, als het verkondigd wordt, niet alleen maar tot de poort van ons oor komt, maar dat het ook via de oorpoort mag binnenkomen in ons hart. Dat uw woord vergezeld mag gaan van de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. We komen tot u om te bidden, Heere, dat gij een zegen wilt geven in het preken en in het luisteren. En dat u alles zou willen wegnemen wat de zegen zou kunnen tegenhouden. Dat u de vorst der duisternis alle gelegenheid wilt ontnemen om zijn verwoestend werk te doen. Laat hij het ervaren, Heere, dat u machtiger bent dan hij is. En dat u nog altijd zijn listen weet te verijdelen. En dat u in uw almachtige genadekracht mensen die tot nog toe zijn onderdanen zijn geweest, uit zijn greep weet te bevrijden om ze kinderen Gods te maken. Heere, zegen ons zo met uw inkomst en met uw inwoning in ons midden. En wilt u bewijzen dat u ook vandaag nog als de genadige God voortgaat met uw werk, het zalig maken van zondaren, het vergaderen van uw gemeente, het bevestigen van hetgeen uw hand heeft gewerkt, het sterken in het geloof, het bekwamen tot de geestelijke strijd, het getrouw maken in het dienen van u de Heere, het haten van de zonden. Heere, het is allemaal uw werk, we beleden het. Wilt u het dan zo ook doen en uw woord in dat opzicht ook tot zegen stellen? Laat het in getrouwheid gebracht mogen worden, Heere, en maak zo uw weldaden heerlijk hier en allerwegen waar uw woord op deze zondag mag worden uitgedragen. Bekwaam degene die gij daartoe roept, opdat zij het woord mogen brengen, overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. En wilt gij uw kerk bouwen, ook op deze zondag, als op vele plaatsen de boodschap mag worden gebracht. Heere, komt u er dan zelf in mee en geeft u er dan zelf ook getuigenis aan in de harten. Heere, wij bidden u voor alles wat in uw koninkrijk en in uw kerk geschiet. Laat uw woord allerwegen tot zegen gesteld worden, Heere, ook als het verkondigd wordt aan hen die er nog nooit eerder van gehoord hebben, ver weg of dichterbij. Laat ook door die arbeid uw naam verheerlijkt mogen worden. Heere, wilt u ook de broeders zegenen die vanmorgen hun ja-woord opnieuw zullen geven om zich andermaal aan uw dienst, aan de ambtelijke dienst te verbinden. Ze zijn door de gemeente verkozen. Ze mogen op grond daarvan ook geloven dat u hen opnieuw roept. Maar als u dan roept, Heere, wilt u dan ook naar uw eigen woord bekwaam maken. En geef dat zij hun oog maar op u mogen slaan, om niet alleen heel formeel, maar ook uit een waarachtig hart te beleiden in hun ja-woord dat hun verwachting van u de Heere is. En wilt u ze zo dienstbaar stellen en gebruiken in uw dienst. Mogen we dat van u bidden, Heere, en voor de vervulling van al onze noden tot u vluchten. Ook voor de lichamelijke noden, zieken onder ons, Heere, mensen die verhinderd zijn door ziekte of door ouderdom om naar de gemeente en met de gemeente op te gaan, bezoekt u ze vandaag ook met uw heil. We bidden u bijzonder voor zuster Nachtegaal als zij deze week naar het ziekenhuis moet om daar geopereerd te worden. Heere, laat u haar niet alleen gaan, maar gaat u met haar mee daar naar het ziekenhuis en straks ook naar de OK. En dat ze het ervaren mag dat u erbij bent en dat u het ook alles nog wel maakt, opdat zij ervaren mag dat u aan haar denkt, aan haar lichaam, aan haar lichamelijke noden, maar dat u ook haar ziel met uw heil wilt verkwikken. We vragen u, Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeeft u ze ons en scheld ons al onze misdaden kwijt. Wat is er veel, als u ons eerlijk maakt, moeten we het inderdaad zo zeggen, Heere. Wat is er veel dat voor u niet bestaan kan. We zijn geneigd om er maar weer wat overheen te lopen en het te vergoelijken en te verdoezelen. Maar als u ons werkelijk de dingen voor de aandacht plaatst en als uw wet echt in al zijn kracht naar ons hart toekomt, heren, dan moeten we onszelf veroordelen, want u veroordeelt ons en ons leven en zo heel veel in ons leven. O, wat is het bloed van Christus nodig? Wat hebben we verzoening nodig? Wat kunnen we die weinig zelf bewerken en dan gaan ze al absoluut zelf ons de zonde vergeven? En wat hebben we er ook weinig aan als mensen ons zalig spreken en vergeving schenken? Heren, bezoek gij ons met dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus en schenk ons een plaats in zijn voorbidding, opdat wij door zijn bloed en door zijn voorbidding waarlijk deelgenoten mogen zijn van het heil door u bereid. Schenk ons uw zegen, heren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 21ste psalm, het 7e, het 8e en het 13e vers. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen, en uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 7, 8 en 13 van psalm 21. hoofdstuk van Paulus, eerste brief aan de Thessalonicenzen, dat hij hier bepaald geen klaagzang zingt. Nee, de toon van het begin van deze brief, en eigenlijk gaat dat de hele brief door, is nogal erg hoog gestemd. En de apostel geeft uiting aan zijn grote dankbaarheid als hij aan de Thessalonicenzen denkt. Die gemeente die ontstaan is in de Griekse stad Thessalonica, waar hij op zijn tweede zendingsreis een klein poosje geweest is. Niet eens zo heel lang. Want al heel snel toen hij daar aankwam en toen hij daar het woord van God ging verkondigen, kwam er heftig verzet. En het was maar beter, zo vonden ze daar in Thessalonica, dat Paulus maar niet te lang in Thessalonica bleef, omdat zijn leven daar wel eens gevaar kon lopen. Maar een langer verblijf van Paulus in Thessalonica was eigenlijk ook niet eens nodig. Want met de komst van deze apostel en met de komst van het evangelie dat hij bij zich droeg en dat hij verkondigde, was de Heere zelf meegekomen. En waren de krachtige werkingen van de Heilige Geest meegekomen. Ons evangelie, zo kan hij schrijven in het vijfde vers, ons evangelie onder u is niet alleen in woorden geweest, mijn woorden zal hij bedoelen, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. God had op een ongekende wijze getuigenis gegeven aan het woord der prediking. Hij had het door de Heilige Geest ingedragen in veler harten. En al moest het dan gebeuren onder veel verdrukking, want dat zegt de apostel ook, het was niet meer te stuiten. De kracht, de reddende, de genadige, almachtige, wederbarende kracht van de Heilige Geest was daar rijk en heerlijk geopenbaard. En zodoende was een verder verblijf van de apostel Paulus niet eens zo hard nodig. Overigens bleven er nog wel een paar van Paulus' helpers achter een tijdje in Thessalonica, onder andere Silas en Timotheus. Maar de Heere zelf zou voor zijn werk zorgen. En de Heere heeft ervoor gezorgd. En zodoende, Paulus heeft nog meer begrepen. Als hij zijn oor te luisteren legt in Macedonië en in Achaïe en op andere plaatsen, dan weten ze er overal van wat er van genadewerk aan in Thessalonica geschied is. En hoe de Heere daar wonderen van genade heeft verheerlijkt. Ze weten ervan te vertellen van Paulus' arbeid en met name ook van de vrucht op de arbeid van Paulus, op het werk van de Heere. En dat is het wat hij aan het slot van dit hoofdstuk nog eens een keer onder woorden brengt. Ze zelf, die mensen in Macedonië en overal en allerwege, verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En dan de woorden van onze tekst, hoe gij, Thessalonicenzen, tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Dat wordt omtrent de gemeente van de Thessalonicenzen verteld, dat ze waarachtig tot bekering gekomen zijn. En dat die bekering openbaar komt in het feit dat ze niet langer de afgoden dienen, maar de levende en waarachtige God. Dat is het eerste bewijs van hun bekering. Ze zijn dienaars van de Heere geworden. En het tweede bewijs van hun bekering is dat ze de Zoon van God uit de hemelen verwachten. Het eerste is dus dat zij de waarachtige God dienen en niet langer de afgoden. Want ze waren natuurlijk allemaal afgodendienaars. Misschien op een paar bekeerde Joden na, maar de meerderheid van de Thessalonicenzen, van de gemeente in Thessalonica, bestaat uit mensen die van afkomst heidenen waren, dienaren van de Griekse goden en godinnen. Daarin waren ze thuis opgevoed en ze hadden die opvoeding meegenomen en dat stond nogal vrij hoog in hun leven, de godsdienst, en ze wisten dat ze van de goden afhankelijk waren en vandaar dat zij in hun godsdienstige overtuiging ook in vele gevallen getrouw naar de afgodstempels gingen en daar de voorgeschreven offers brachten om de goden gunstig te stemmen en zich aan al de praktijken die erbij die godsdienst hoorden zich inderdaad ook hielden. En zo waren ze, laat ik het maar met woorden zeggen die de Bijbel zelf gebruikt, verzonken in een geestelijke blindheid en in een geestelijke onkunde. En ze hadden, als het erop aankwam, geen hoop. Ze dienden allerlei goden, maar God, de echte, kenden ze niet. Dat was voor hen een onbekende. Dat was voor hen een God die, sommigen van hen zullen wel eens van hem gehoord hebben, omdat hij bekend stond als de God van Israël, de God van de Joden, maar dan zei dat hen verder allemaal nog niks. En toen kwam in die geestelijke duisternis en in die geestelijke onkunde het evangelie, de boodschap van Gods genade in Christus, de boodschap van de echte, de waarachtige, de levende God. En u weet dat de apostel Paulus zich het evangelie van Jezus Christus niet geschaamd heeft en dat hij ook niet tegen tegenspraak opgezien heeft. En dat hij, al kon hij verwachten dat de mensen zijn boodschap zouden verwerpen, niettemin toch in getrouwheid die boodschap heeft gebracht. Hij had zich nu eenmaal voorgenomen in zijn hart, en dat had de Heere zelf in zijn hart gelegd, om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is ongetwijfeld ook zo geweest toen hij naar Thessalonica kwam. Hij had voor die tijd in Filippi gezien dat de kracht van het koninkrijk werkte. De stokbewaarder was tot bekering gekomen, Lydia was tot bekering gekomen. En het bleef niet bij deze twee individuen, maar de Heere werkte ook in de gezinnen van die mensen. En er ontstond een gemeente en de boze geest was uitgeworpen uit die slavin, ook al in Filippi. En toen ze daarna doorgereisd zijn naar Thessalonica, toen had hij al die dingen nog heel duidelijk in zijn geheugen. En hij wist opnieuw heel zeker dat als de Heere meewerkt, niemand de loop van dat woord kan stuiten. En in die overtuiging heeft hij ook in Thessalonica gewerkt. De boodschap getrouw gebracht. De enige waarachtige God en Jezus Christus, Gods Zoon, gepredikt. Nou, het lag natuurlijk voor de hand dat die Thessalonicenzen vanuit hun eigen achtergrond en vanuit hun eigen overtuiging die boodschap die Paulus bracht radicaal zouden afwijzen. En dat ze zouden doen wat ze later in Athene ook gedaan hebben. U vindt dat in hetzelfde 17e hoofdstuk van de Handelingen. Eigenlijk spottend zich van Paulus hadden afgekeerd en gezegd, nou, het is voor vandaag wel genoeg hoor. Dan kom een andere keer nog maar eens terug, dan zullen we wel eens verder praten en zullen we wel eens verder naar u luisteren. Maar als u begint te preken over de opstanding en dat soort dingen, dan geloven wij niet in. Dat hoeft voor ons niet. Zo hadden ze in Thessalonica ook kunnen reageren. En zo zouden ze ongetwijfeld hebben gereageerd, want zo reageert de natuurlijke mens altijd. Die immers niet op het evangelie zit te wachten. En toch gebeurde dat in Thessalonica niet. Want Paulus was, ik zei het zo pas al, was daar niet alleen gekomen. De Heilige Geest was met hem meegekomen en hij mocht met de Heilige Geest mee. En toen hij preekte was er ook de Geest die het woord toepaste. En zo schreef hij dat in vers 5. Niet alleen maar mijn woorden, maar ook de krachtige werking van de Heilige Geest was daar. En toen werden die mensen overtuigd. Want dat is werk van de Heilige Geest, niet waar? Paulus mocht getuigen, meer kon hij ook niet. De Heilige Geest ging overtuigen. Dat kon Paulus niet en dat kan geen mens. Maar dat kan de Geest wel. Overtuigen. Dat wil zeggen geloof geven in het woord dat je hoort. Genade geven om ervoor te buigen. Ervoor te zwichten. En toen dat gebeurde, toen ging hun hele godsdienstige wereld overhoop. Toen gingen hun ogen open voor zaken waar ze nog nooit van gedroomd hadden zelfs. Toen gingen ze ontdekken dat ze met alles wat ze tot nog toe gepresteerd hadden en met alle offers die ze gebracht hadden en met alle ijver die ze getoond hadden en met alle overgaven waarmee ze hun goden en godinnen gediend hadden, toch radicaal failliet waren gegaan. Want als God de enige en de waarachtige God is, dan zijn al die goden en godinnen niets. En wat gebeurde er onder de prediking? God kwam in hun midden. Hij presenteerde zich als een levende en onontkoombare werkelijkheid. En hij overtuigde hen dat wat ze tot nog toe gedaan hadden niks waard was, ijdelheid was. En dat hij de ware God is. En toen kwam er een breuk met het verleden. Toen kon het niet meer zoals het altijd gegaan was. Toen moest het wel anders. En dat kostte hen veel. Ja, dat kostte hen veel, dat deed hen pijn. Dat kostte hen hun vrienden die die overtuiging niet kregen. Dat ging spanningen veroorzaken in gezinnen als een man wel ging buigen voor dat woord en die vrouw niet, of omgekeerd. Dat kostte spanning in de gezinnen als de kinderen bleven bij wat ze altijd eerder van hun ouders gehoord hadden en de ouders niet langer mee konden. Of als die kinderen niet langer naar de afgodstempel mee wilden en tegen hun ouders ingingen. Ja, dat ging spanning kosten en men begreep elkaar niet meer. Maar ondanks de pijn die ze voelden, was er toch iets van een wondere vrede en een wondere rust. Er werd iets beleefd van wat ze nog nooit eerder gezien en gedacht en gekend hadden. Ze begonnen nou echt de waarachtige God te kennen, die zichzelf bekend maakt als het Allerhoogst en eeuwig goed. En ze kenden voor het eerst in hun leven echte vrede. En wat ze tot nog toe voor vrede en innerlijke rust hadden gehouden, dat blijkt nu ze het beter zien, nu ze het juist zien, eigenlijk ook maar inbeelding te zijn geweest. Nu was God tot nog toe een onbekende voor hen geweest. Hij was nu hun deel geworden. En dat woog ruimschoots tegen alle verliezen op. Ze kregen ook een heel ander leven toen. Want wat ze van binnen beleefden en waardoor ze van binnen anders werden en waardoor ze anders gingen denken en andere gevoelens gingen krijgen, dat ging naar buiten toe openbaar worden. Ze konden nou ook niet meer terug. Ze konden niet meer naar die afgodstempel. Ze konden er geen stuiver meer voor neerleggen om een offer te betalen ter ere van die afgoden. Ze hadden al hun vertrouwen in die afgoden verloren. En ik zei al, dat ging natuurlijk ook blijken in hun gedrag. De buren merkten dat. Die gaan niet meer, zo zei die buurvrouw tegen haar man. Heb je dat gemerkt? Die komen helemaal niet meer in de afgodstempel, zelfs niet op de bijzondere feesten. En als je hun gedrag ziet en als je hun hele bezigheden ziet, dan zijn ze totaal andere mensen geworden. Ze dienden nu een andere God. En zo gaat dat soms nog, gemeente. Het hangt maar vanaf hoe ons leven voor die tijd geweest is. Als God een mens bekeert, dan is dat in sommige gevallen heel duidelijk merkbaar. Dan kan de omgeving daar inderdaad ook wel wat van zien. Dan blijkt dat ook. Dan is het gedrag van vroeger heel anders dan het gedrag van nu. Dingen die ze vroeger deden, die zie je ze niet meer doen. Dingen die ze vroeger zeiden, hoor je ze niet meer zeggen. Als het leven inderdaad heel opvallend buiten de Here en buiten de dienst van de Here werd besteed, dan is na de bekering zo'n omgang, zo'n overgang heel reëel merkbaar. Dat kan toch niet anders, dat kan toch niet verborgen blijven. Maar ook al is het niet zo opvallend, omdat we ervoor bewaard zijn gebleven om uit te breken in zonde, om de Here de rug toe te keren, om openlijk de wereld te dienen en de zonde te koesteren, als we ervoor bewaard zijn gebleven, en laten we de Here ervoor danken dat Hij in zijn algemene goedheid velen van ons voor dat soort uitbreken in zonde heeft willen bewaren. Maar zelfs als dat zo is, dat wij misschien ogenschijnlijk een keurig, nauwgezet leven, ook godsdienstig leven hebben geleefd, dan weten we van binnen nog het verschil tussen hoe het eerst was en hoe het nu is. Als je dan eerlijk bent, dan zeg je, ja, vroeger heb ik wel netjes in het paadje gelopen. En heb ik me wel altijd gedragen zoals het behoorde, op misschien wel uitzonderingen na. Maar was mijn leven toch een leven waar een christelijke tint overheen lag? Maar het was allemaal buitenkant. Het was allemaal vormendienst. En mijn hart zat er niet echt in. Maar als God door zijn geest gaat werken, en als de prediking niet maar alleen maar in woorden bestaat, maar ook in krachten in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, dan gaat het hart er wel in meespreken. Dan gaat het hart er zelfs de toon in aangeven. En ook al ben je dan voor veel zonden openlijk bewaard gebleven, je gaat toch ontdekken dat je zoveel wind hebt nagejaagd en dat er zoveel tijd van je leven verloren is gegaan. En je kunt dat ook niet meer goed maken. En dat je zo lang eigenlijk met de vorm genoeg gehad hebt en tevreden bent geweest. Je gaat dan ook bepaalde dingen die je vroeger vanzelfsprekend ook deed, niet meer doen. Je gaat verdriet krijgen, verbrokenheid des harten, smart over datgene waarin je God de eer niet hebt gegeven. En over al die tijd die je niet aan de Here hebt gegeven. En over al die krachten die je voor jezelf hebt besteed. En je gaat leedwezen kennen. Dat je God door je zonden, ook al vielen ze misschien een ander niet eens zo op, maar dat je God door je zonden vertorend hebt. En je leert toch ook kennen wat de apostel noemt de droefheid die naar God is. En die een waarachtige bekering werkt. En tegelijk, en zo was het daar in Thessalonica ook, bij al de dingen die ik nou net genoemd heb, bij hen zal die overgang natuurlijk veel merkbaarder geweest zijn dan wanneer ze al als kinderen van het verbond waren opgegroeid en al zo ook waren opgevoed. Maar bij die Thessalonicenzen lag daar dat smartelijke, dat er een tijd van hun leven totaal verknoeid was. En dat ze in de blindheid en in de duisternis al wat God hen gegeven had, hadden misbruikt. En ze konden het nooit meer herstellen. En ze hadden schuld gemaakt en ze konden niet betalen. En zo is er in hun leven, en dat is ook een kenmerk, een van de aspecten van de waarachtige bekering, een hartelijk leedwezen geweest. Vanwege het feit dat ze de God die ze nou hadden leren kennen, zo lang hadden miskend, zo lang niet hadden geëerd en gediend. Maar ook een wonderlijke vreugde over het feit dat zij die God nu toch hadden mogen ontmoeten in zijn woord. En dat hij hen niet gepasseerd was. Dat Paulus niet om Thessalonica heen gereisd was om rechtstreeks naar Athene of naar Korinthe te gaan, waar hij uiteindelijk toch ook terecht gekomen is. Maar dat God zijn weg naar hen toegebracht heeft. En dat hij hen in de gelegenheid gesteld heeft om dat woord te horen. En dat hij dat woord ook nog wilde bekronen met zijn zegen en wilde opvolgen door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. En dat hij zich aan hen in hun verlorenheid heeft willen openbaren. Wat is dat een wonder van genade voor hen geweest. En ze hebben er toch ook iets van gekend. Waarom, heren, was dat nou op ons gemunt? En waarom hebben wij niet in onze eigen dwaasheid dat evangelie radicaal afgewezen? En waarom hebben we niet tegen Paulus gezegd, hou je mond, want met zo'n boodschap zijn we niet gediend? En hoe kwam het nou dat wij van God genade kregen om ervoor te buigen en het aan te nemen? En dat wonder, dat is hen nog groter geworden toen ze voor zichzelf echt mochten, zich bewust mochten worden van dat ze nou tot het geloof waren gekomen. En dat die God van wie ze voor het eerst gehoord hadden, dierbaarheid en beminnenswaardigheid voor hen had gekregen. En dat ze het ondervonden dat er liefde tot die God in hun hart werd uitgestort. En dat er een begeerte kwam om nou voor hem te leven, in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen. En ze verheugden zich erop om de volgende dag of de volgende zondag opnieuw het woord te mogen horen verkondigen. Zo werkt dat immers. Als een mens door de Heere wordt aangeraakt en als de Heere zijn genade gaat verheerlijken en als er bekering gewerkt wordt, dan komt er toch honger naar het woord. Dan willen we er toch meer van horen. Dan zijn er een hele hoop dingen helemaal niet belangrijk meer. Maar wat dan wel belang gekregen heeft, dat is: Heere, spreek tot mijn hart, onderwijs mij in die dingen, want je wordt je bewust hoe onkundig je nog in vele zaken bent. En omdat de begeerte gelegd is in je hart om die God te dienen, wil je meer van hem weten. En wil je bezig zijn in het onderzoeken van zijn geboden. En zo kwam de bekering in het leven van die Thessalonicenzen openbaar. Ze dienden nu de waarachtige God. Gemeente, voor de meeste van ons is de boodschap van de waarachtige God, ik zeg het niet oneerbiedig, ik bedoel het in ieder geval niet oneerbiedig, niet zoveel nieuws meer. Voor die Thessalonicenzen was dat een totaal nieuwe boodschap. Voor ons niet, want we hoorden het vorige week en we hoorden het vorig jaar en we hoorden het 10 jaar geleden ook al. En velen van ons hebben het hun leven lang gehoord. De woorden zijn gehoord. Zo lang al. En zo vaak al. Wat was de Heere getrouw, nietwaar, in het nawandelen van ons. In het sturen van roepstemmen. In het geven van onderwijs. Wat heeft de Heere al een keren geklopt op de deur van ons hart? Wat heeft de Heere het al een keren gezegd? Geef mij uw hart. Wat heeft de Heere het al een keren gezegd? Dat er behoud is alleen in het offer van Christus. En dat de weg van de goddeloze hart is. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En wat heeft de Heer in alle eerlijkheid ons al de 2 wegen voorgesteld, nietwaar? De weg die ten leven leidt en de weg die naar het verderf voert. En wat heeft de Heer in het al een keren gezegd? Kies dan het leven op dat geleefd en uw zaad. O ja, de woorden hebben geklonken en ze hebben zo vaak geklonken. was het nou in uw leven net als bij de Thessalonicenzen? Kwam de prediking behalve in woorden in uw leven ook in kracht? En dat voel je. Ja, dat voel je. Zo goed als dat je de wind voelt als die tegen je aanblaast. En kwam dat woord, kwamen die woorden nou ook in de Heilige Geest. En dat word je ook gewaar. Want dan ga je anders luisteren. En dan ga je gelovig luisteren. En dan komt de bekering. Dan komt er een breuk. Dan kun je niet meer verder. Dan kun je ook niet meer tevreden zijn met je uiterlijke vroomheid. Dan gaat het om waarheid in het binnenste. Dan kun je de zonde niet meer aan de hand houden. Dan kun je geen vrede meer hebben met de zonde. Dan kun je geen excuses meer zoeken voor het kwaad. Dan kun je niet die en die meer de schuld geven. Dan komt de mens voor God in het stof. Dan zoek je de eenzaamheid op. En dan stort je je hart uit voor de Heer. En dan roep je tot God om ontferming. En dan wordt het je een wonder dat je het nog mocht horen. Dat de Heer je niet in je onbekeerde staat heeft weggenomen. En dat je nou al voor eeuwig verloren bent. Maar dat de Heer de genadetijd nog verlengd heeft. En als de Heer dan werkt en liefde in het hart voor hem en voor zijn dienst geeft, dan begeer je dat woord te lezen. En dan begeer je het te horen. En dan zit je met honger in je ziel, met de Bijbel in handen en onder het woord van de prediking. En dan komt het openbaar. Misschien dat je er helemaal zelf geen idee van hebt en geen erg in hebt. Maar de omgeving ziet het wel. Nou ben je toch anders en nou doet hij toch anders. En nou blijkt toch dat er een ander beginsel in zijn leven is. En dan hoeft niet iedereen eenzelfde bekeringsweg te kunnen vertellen. En dan hoeft niet iedereen in staat te zijn om daar een heel veel van te vertellen. Maar dan weet je toch, en dat is toch minimaal, dat is toch op zijn minste werkelijkheid in het leven van iedereen die door God tot bekering gebracht wordt. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Zo zei die blindgeborene toch die door Jezus genezen was, wist hij heel goed dat hij blind was. En wat dat allemaal voor ellende met zich meebracht. En het wonder, nou zie ik. Nou ben ik anders. Nou is God de werkelijkheid voor me. Gemeente, is de prediking, zijn de woorden zo door de Heilige Geest toegepast, dat er in uw leven waarachtige bekering kwam en die dan ook blijkt in het dienen van God en het nee zeggen tegen de afgoden. En vandaag, ja, je zag van de week in de krant dat in Griekenland de hoogste rechterlijke instantie besloten heeft dat de Grieken ook weer die oude afgoden mogen gaan dienen. Vrijheid van godsdienst, nietwaar? Maar afgedacht nog van dat laatste bericht wat we van de week in de krant konden lezen, wat ook een heel symptoom is natuurlijk, want dan heeft God in zijn genade een kerstening van de heidense maatschappij gegeven en we keren er toch weer liever naar terug dan dat we voor God buigen. En dat is niet alleen in Griekenland, maar dat is wereldwijd aan de gang, zou je zeggen. Maar afgedacht nog daarvan. Wij zullen ons niet zo druk maken om Zeus of om Hermes of om Hera, al die goden en godinnen uit het oude Griekenland. Maar we hebben onze eigen afgoden. We hebben onze eigen afgoden, alles waar een mens zijn vertrouwen op stelt en zijn geld aan uitgeeft en zijn tijd aan spendeert. En wat zo'n belangrijke plaats in zijn leven is gaan innemen, dat hem dat is gaan beheersen en dat er geen plaats meer overblijft voor de ware God. En dan mag u het zelf invullen, wat dat dan voor afgoden zijn. bij de een misschien weer wat anders dan bij de ander. Maar dan moet je van bekeerd worden. Dan moet je van losgemaakt worden. Dan moet een breuk komen. Want God deelt de plaats in je hart niet met andere goden. Als hij niet heel je hart krijgt, dan wil hij er ook geen stukje van hebben. Dan mag hij de rest ook aan de afgoden geven. Maar als het ware werk van de Heere in ons leven openbaar komt, gemeente, dan gaat ons hart naar hem uit. En dan kost het dan pijn. En dan moet je soms binnen in je binnenste strijden om bepaalde neigingen toch te overwinnen. Want je krijgt het ervoor over. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En verlevendig mijn hart in uw wegen. Maar dat is maar één van de twee kenmerken die de apostel hier noemt. Ze vertellen daar rondom Thessalonica nog meer over die Thessalonicenzen. Namelijk dat ze ook geleerd hebben om de Zoon van God uit de hemelen te verwachten. En nou hebt u daar tegelijkertijd een antwoord op de vraag hoe dat nou mogelijk is dat die heidenen deze God toch leerden kennen. En dat deze God zich toch aan hen ging openbaren. Hoe kan dat dan? Dat kan alleen, en daar ga ik nu niet al te breed op in, ik wijs het alleen maar aan, doordat God die middelaar Gods en der mensen gegeven heeft. En doordat dat evangelie dat Paulus predikte ook heel duidelijk de naam van die middelaar genoemd heeft. En omdat die middelaar het geweest is die die heidense Thessalonicenzen tot God gebracht heeft. En zo kon God hun God zijn. En zo konden zij zijn volk zijn. Door de Heere Jezus Christus die hen tot God heeft gebracht. Begrijpt u dat ze ook liefde tot die zaligmaker hebben gekregen? Begrijpt u dat ze ook meer en meer van hem wilden horen? En van het offer dat hij bracht en van de zondaarsliefde die hem dreef? Begrijpt u dat ze ook een hartelijke verbondenheid aan die zaligmaker hebben gekregen? Een band die niet meer breken kan, maar die sterker en sterker wordt. En die blijft ook als ze zich realiseren dat die zaligmaker niet meer op aarde is. Want al hadden ze hem nooit gezien, zo zegt Petrus het, tegen mensen in soortgelijke omstandigheden, ook bekeerde heidenen, die Jezus nooit gezien hebben. En ze hebben hem nochtans lief gekregen. Dat kan hier op aarde niet. Mensen die je nooit gezien hebt, als u uw overgrootvader nooit gekend hebt, dan hebt u ook nooit één sprankje liefde in uw hart voor die overgrootvader gehad. Dat is toch zo? Je kunt alleen maar mensen lief hebben die je kent en van dichtbij kent en die je gezien hebt. En het wonder van genade is dat als God in zondaarsharten werkt, ze liefde krijgen voor een zaligmaker die ze nooit gezien hebben. En die ze dan toch lief gaan krijgen. En omdat ze in Thessalonica die zaligmaker ook hebben leren lief krijgen, zijn ze hem gaan verwachten. Want ze hebben uit het evangelie gehoord dat hij wel weg is, maar dat hij niet weg is voor altijd en dat hij terugkomt. En dat als hij terugkomt, hij hen uit alle nood en ellende zal verlossen. En dat hij een volkomen zaligmaker zal blijken te zijn. En zo hebben ze naar zijn terugkomst verlangd. Ook al omdat ze meer en meer tot de ontdekking kwamen dat dat leven der bekering niet altijd zo gemakkelijk is. In de keus is het soms heel eenvoudig. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Dat is een eenvoudige keus. Als God die in je hart gelegd hebt, dan kan het zomaar uit je mond vloeien. Dan kun je het zomaar in alle hartelijkheid en oprechtheid tegen de Heere zeggen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Heere, nou zal ik nooit meer van uw wegen afwijken. Nou zal ik nooit meer zondigen. En in het begin heb je van die hooggespannen verwachtingen. Want God is zo dierbaar en de dienst van de Heere is zo begeerlijk. Maar je komt erachter dat het in de keus wel makkelijk kan wezen. Maar in de beleving en in de beoefening nou niet zo erg makkelijk. Want dan struikelen we toch iedere keer weer in allerlei opzichten. En dan kom je iedere keer toch weer allerlei tekorten tegen. Je had het je voorgenomen, maar het komt er zo vaak helemaal niet van. En de Heere liefhebben en de Heere alle eer geven. En er zit zomaar weer wat anders tussen. En je hebt de zwakheid van je liefde. En de gebrekkigheid van je geloof en zoveel dingen meer maken een mens toch vaak nog weer, ondanks het wonder van genade, in zijn beleving ongelukkig. Kun je begrijpen dat Paulus schrijft, wij dan die de Heilige Geest als eerste gave ontvangen hebben. En daar is geen twijfel aan, dat was in Thessalonica ook zo. Ze hadden de Heilige Geest als de eerste gave uit de hemel in hun hart ontvangen. En toen waren ze niet boven alles uit. Nee, toen zegt Paulus, wij zuchten in onszelf. Want je bent niet zoals je wezen wil. En je kunt het ook niet wezen zoals je zou willen wezen. En er is zoveel gebrek. En de zonde zit altijd dichtbij. En de duivel is altijd aanwezig. En de verzoekingen zijn er bijna altijd weer. Overgebleven zonde en al die andere dingen meer. Begrijpt u waarom ze zijn gaan verwachten? Verwachten? De zaligmaker uit de hemel verwachten. Want ze hadden toch gehoord, als hij komt, dan maakt hij aan al die zonden en al die ellende en al die tekorten en al die gebrekkigheid een einde. En als hij komt, dan kunnen ze hem eindelijk een keer zien. Niet alleen maar met geloofsogen uit de verte, maar echt in het aanschouwen. En dan kunnen ze nog veel meer in zijn gunsten delen en hem hun liefde bewijzen. Maar is het dan zeker dat hij komen zal? Ja, daar geen twijfel over. God heeft hem toch al opgewekt uit de doden. Eerste trap van zijn verhoging is toch al een feit geworden. En dacht u dat God halfwerk doet? Dat de Heer het laat bij de opwekking van Jezus en bij de hemelvaart van Jezus? En dat er verder niks meer volgt? Nee, ze kunnen er zeker van zijn dat hij die opgewekt is ook weer zal komen. En dat hij zijn verlossingswerk af zal maken, compleet zal maken. En dat hij ze zo verlossen zal van de toekomende toorn. Ja, gemeente, dan valt dat woord. Of Paulus geaarzeld heeft. En of hij zijn pen even heeft laten rusten op het perkament voordat hij dat woord neerschreef, dat weet ik niet. Maar tenslotte staat het er toch, die ons verlost van de toekomende toorn. Ze verwachten, ze wachten in Thessalonica op de wederkomst van de Heer Jezus. Maar Paulus weet, hij schrijft dat hier niet, hij schrijft het wel in zijn vervolgbrief. In het eerste hoofdstuk van de tweede brief, moet u maar eens nagaan straks thuis. Hij schrijft over die wederkomst van Christus, dat de Heere komen zal om met vlammend zwaard wraak te nemen over al degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Die laatste, dat zijn dus mensen die het evangelie gehoord hebben. Want je kunt er alleen maar ongehoorzaam aan zijn als je het gekend hebt. En je hebt het toch weggeschoven en weggedaan en ontkend in je leven. God komt, Christus komt, wraak nemen. En daarom die wederkomst van Christus, dat is ook een komst van Christus ten gerichte. En zijn sterke hand zal dan onverwacht al zijn haters vinden. Vanwege de toorn van God. En zo staat dat woord hier toch ook weer, gemeente. Als die andere kant van het evangelie. Als die kant die ook niet verdoezeld mag worden. Je mag het evangelie natuurlijk niet tekort doen, maar je mag deze boodschap ook niet verzwijgen en verdoezelen. Er is een toorn van God. En nog veel meer kan dus al gezegd worden. De toorn van God ligt op ons. Van nature. Omdat we in zonden ontvangen en geboren zijn. De toorn Gods ligt op ons. Kinderen des toorns zijn we. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Zet daar nou eens even een punt komma. Een punt mag ik er niet zetten, maar een punt komma wel. Dan kun je eens even terugkijken naar wat je nou daar gelezen en gezegd hebt. De toorn van God waar wij onder liggen en waardoor we in het rijk van God niet kunnen komen. Voelt u het gewicht? Voelt u de hopeloosheid van ons en van onze kinderen? De uitzichtloosheid. En daar kan de wereld je nou niet van afhelpen. En daar kun je elkaar niet van afhelpen. Dat is het verschrikkelijke. Want God vertoornt zich over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En hij kan en wil die niet anders dan met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Zo beleiden we het met onze catechismus. En dat zal straks blijken, zegt Paulus, in hoofdstuk 1 van de tweede brief. Als hij komt met dat vlammend zwaard. En als al die mensen die God niet gekend hebben voor hem komen. En als ook al die ongehoorzamen aan het evangelie voor hem gebracht worden. En als de rechter tot allen zal zeggen, ga weg van mij. Gemeente, dat maakt die dag van de wederkomst van Christus ook zo ontzaglijk. Je zou zelf zeggen beangstigend. Voor een ieder die altijd nog onder die toorn ligt. En zolang, en dat is een woord van de Heer Jezus zelf, zolang je nou die Zoon van God niet gelooft, blijft die toorn op je. Is er geen doen aan? Moeten we dan toch omkomen? Is het dan te vergeefs als mensen in Thessalonica toch zijn gaan geloven en zich van de afgoden hebben bekeerd en de ware God zijn gaan dienen? Is het te vergeefs? Is dat verwachten van de Zoon van God uit de hemel dan ook een ijdele bezigheid? Nee. Want waar de Heere dat goede werk begonnen is, waar de Heere Jezus begonnen is te verlossen, ook van de toorn van God, dan zal die ermee doorgaan. En zo staat het er eigenlijk in de woorden van onze tekst. Namelijk Jezus, die bezig is ons te verlossen. Die al begonnen is ons te verlossen. Die al bezig is om ons onder die toorn van God vandaan te halen. En die dat met name gedaan heeft toen hij zelf in de plaats van die zondaar onder de toorn van God is gaan buigen. En zijn leven onder die toorn van God is verloren. En die zaligmaker die begonnen is ons te verlossen, die zal ermee doorgaan totdat hij het geheel en al volbracht heeft. En dat zal zijn op de dag van zijn wederkomst. En daarom, het is niet te vergeefs. Nee, zeker niet. Dit is des te meer een prikkel voor die Thessalonicenzen om te verwachten. Om uit te zien. Geduldig uit te zien. Gelovig uit te zien. Verwachtend uit te zien. En daar zit een stuk spanning in. Dat is niet lijdelijk afwachten en we zullen wel zien wanneer het gebeurt. Nee, dat is een biddend verwachten. Dat is uitzien en intussen ook getrouw zijn. Dat is het verwachten van de bruid, die de komst van de bruidegom verbijt. En die dag naar de dag van de bruiloft toeleeft. En die alles in het werk stelt om als de dag van de bruiloft daar is, klaar te zijn. Zodat ze dan op die dag van de bruiloft niet haastig nog, ik weet niet wat allemaal moet gaan regelen. En dan tot de ontdekking komt dat de bruiloftskleed helemaal besmeurd en bemodderd is. En er dan geen doen meer aan weet om het dan alsnog rein en zuiver te krijgen. Nee, de bruid heeft zich erop voorbereid. En de dag van de komst van de bruidegom en de verbinding aan de bruidegom is voor haar zo belangrijk dat alle andere dingen opzij moesten. Want dat nam haar in beslag. En dat is voor haar belangrijk, om zichzelf onbesmet te bewaren van de afgoden. Of zoals knechten, de Heer Jezus gebruikt een gelijkenis van knechten, die niet weten wanneer, die niet weten welk tijdstip de Heer des huizes komen zal van zijn reis. Die wel gezegd heeft dat ze klaar moeten zijn als hij komt. Of die nou 's morgens vroeg of 's avonds laat of midden in de nacht komt. Laat de lampen branden. Laat de lendenen omgord zijn. Omdat als hij komt, hij u wakende zal vinden. En uw kleren rein en zuiver zal bevinden. En dan zo alles, alle ogen van de aardse beslommeringen en bezigheden meer en meer aftrekken. Te meer, je kunt dat beeld in de Bijbel ook vinden, het beeld van de bruid, het beeld van de knechten die op hun heer wachten, ook het beeld van de vreemdelingen. Vreemdelingen zijn Gods kinderen toch geworden. Als je genade leert krijgen, dan hoor je hier toch niet meer. Dan ligt je burgerschap toch in de hemel. Dan staat je naam toch in de hemel ingeschreven. Dan rekent God je toch mee als hij de volkeren opschrijft. En dan zet hij erachter deze en die is in Sion geboren. En wie waarlijk de vreemdelingschap beleeft, en dat zal bij tijden zijn, niet constant. Want daar zit die overgebleven zonde weer tussen. En daar zit die mensenmoordenaar van de beginnen weer tussen. Maar wie de vreemdelingschap beleeft en weet dat hij hier geen blijvende stad heeft, maar nu ook de toekomende zoekt. Niet alleen maar weet dat hij sterven gaat, maar ook bezig is om geborgen te zijn en om veilig te zijn als de dood komt. Degene die zo door de genade Gods tot vreemdelingen gemaakt zijn, ze weten dat ze hier op deze aarde niet in de huiskamer zitten. En ze zouden het ook niet meer willen om hier in de huiskamer te zitten. Ze weten dat ze in de wachtkamer zijn terechtgekomen. En daar zit je maar een poosje totdat het belletje gaat of de intercom en de dokter of de dokter binnenkomt om je te halen. Dan ga je uit de wachtkamer, want je was er maar tijdelijk. En als het signaal komt en als de roep komt, dan ga je. En je weet dat je dan uit de wachtkamer naar de plaats van bestemming gaat. Zo zijn de vreemdelingen hier niet thuis. En ze kunnen zich ook beter maar niet zo thuis voelen. En ze kunnen zich maar niet geven, gelukkig als het ook niet meer kan, aan al de dingen van beneden. Ze kunnen niet zijn als een bruid die vrij onverschillig naar haar trouwdag toe leeft. En ze nou, we zien wel, als dat zover is, dan zien we wel. Dat is geen verwachten. En als die verwachting er niet is, ja, ik kan geen andere conclusie trekken uit de woorden van Paulus. Dan is de bekering ook niet echt. Want de bekering bleek in het dienen van de Heer en in het niet meer dienen van de afgoden. En die bekering bleek ook in het verwachten, in het uitzien. in het hier niet meer thuis zijn. In het zo van tijd tot tijd. Echt ook verzuchten. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Om van al die zonden verlost te zijn. Om hem echt alle liefde waardig te schatten. Omdat hij je rechterhand wou vatten. Om bij hem te zijn. Omdat je hem hebt leren lief krijgen, meer dan iets anders. Omdat dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Dan wel getroost verlaten mag worden, om altijd met de Heere te zijn. Gemeente, is dat kenmerk van bekering, zijn zoon uit de hemel verwachten. Omdat je dan pas echt volkomen verlost bent van de toorn Gods die je waardig gemaakt hebt. Is dat bewijs van bekering onder ons ook aanwezig. Zodat we in oprechtheid kunnen zeggen. Ik blijf de Heere verwachten. Amen. Psalm 130, het derde vers. Wij zullen nu overgaan tot de herbevestiging van de broeders die op de laatst gehouden ledenvergadering gekozen zijn tot respectievelijk ouderling en diaken. En aangezien het een herbevestiging is, ga ik u niet het hele formulier lezen. Maar uiteraard zullen we de broeders wel de vragen stellen en hun antwoorden horen. En u weet dat nu een aantal malen de namen van deze broeders aan de gemeente zijn meegedeeld om te horen of er iemand was die iets had waardoor zij in hun ambt niet zouden kunnen worden bevestigd. Maar nu is het zo dat niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen heeft voortgebracht, waarom wij thans in de naam van de Heere tot de bevestiging zullen voortvaren. Mag ik u dan, broeders Heinstek en But, vragen te gaan staan en straks ook antwoord te geven op de vragen die ik u ga stellen, opdat een ieder van de gemeente zou mogen horen dat ge gezind zijt de diensten waartoe u geroepen bent, elk in het zijne, aan te nemen. Ten eerste vraag ik u dan, zowel ouderling als diaken, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, zoals dat in het woord van God en in het betreffende formulier ook duidelijk beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, broeder Heistek in de regering van de kerk en broeder But in de bediening van de behoeftigen, en of ge ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Broeder Heistek, wat is daarop uw antwoord? Broeder But. De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat ge in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar mocht verkeren. Het is, ik zei het al, niet de eerste keer dat u geroepen wordt om uw ja-woord te geven. Dat is al meer dan één keer gebeurd. En de Heere heeft u ook via de verkiezing door de leden der gemeente een nieuwe opdracht gegeven. En u hebt ook gezien dat dat een nieuwe opdracht is die u uit zijn hand toekwam. U hebt dan ook ja gezegd op uw benoeming. En u hebt u door uw ja-woord publiekelijk opnieuw de dienst aanvaard. Als je voor de eerste keer ergens voor staat, dat is met dopen zo, dat is met ambtbevestiging in het ambt ook zo, dan overzie je echt nog niet wat er allemaal aan vastzit en wat er allemaal mee meekomt. En dan kun je misschien ook nog wel eens wat optimistisch over jezelf en je eigen mogelijkheden denken. Maar ik denk dat naarmate je vaker je ja-woord moet geven, je ook meer en meer overtuigd wordt van je eigen afhankelijkheid. En het is maar goed ook als je dat meer en meer gaat gevoelen. Om te beseffen dat je getrouw en naastig in deze dingen bezig zijnde, daar toch echt de genade van de Heilige Geest en de bekwaammaking van God bij nodig hebt. Ik wens het je toe dat je in de taak die je op je genomen hebt, die je op je gekregen hebt, mag ervaren dat de Heere zo hard nodig is en zijn werk en zijn genade om je getrouw te maken. Om je de noden die er in de gemeente zijn te doen onderkennen. En om je de woorden te geven die nodig zijn om in allerlei situaties te spreken. En om bezig te zijn met het waarachtige heil van medemensen. Om ze te geven wat de Heere ze geven wil. Roepstemmen, waarschuwingen of bemoedigingen of wat dan ook. Maar dat je zo dienstbaar mag zijn als middel in Gods hand. Om in de gemeente met zegen en met vrucht werkzaam te mogen wezen. En daartoe, gemeente, willen wij deze broeders staande toezingen uit de morgenzang. En daarvan het derde vers. We zullen dat uiteraard wat gewijzigd zingen, de morgenzang vers 3, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leide en in hen woon. Laten wij dat nu ook van de Heere bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht en wij vragen van u dat gij uw zegen wilt geven aan het woord dat we hebben gehoord. En dat het werk wat in de gemeente van de Thessalonicenzen geschiedde, zo ook onder ons zal mogen geschieden en dat het ook openbaar zal worden, Heere. Er was voor de mensen in de buurt daar van Thessalonica, zelfs in de wijde omgeving, geen vraag meer wat daar gebeurd was. Ze wisten ervan, ze hadden de geruchten ervan gehoord, het was ook niet in een hoek geschied. Laat het zo weer mogen zijn, Heere, in de kerk. Dat de wereld het weet, dat het ook in het hart verklaard wordt van Gods volk, dat er wonderen van genade geschied zijn. Dat er waarachtige bekering is. Dat godsdienst maar niet een zaak van vormen alleen is, maar van het hart. En dat de afgoden vaarwel gezegd worden. En dat de levende God alleen gediend wordt. En dat er verwachting zal zijn met het oog op de grote dag. De dag van de ontlading van de toorn. Maar ook de dag van de volle zaligheid. De dag van de grote scheiding. De dag waarop uw volk voor eeuwig verlost zal zijn. Omdat Christus een volmaakt werk doet. En het verlossingswerk dat hij begon dan ook zal klaarmaken. Verlossen van de toekomende toren. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat deze broeders die opnieuw hun jawoord gaven, door u ook mogen worden bekwaamd. En door u ook zullen mogen worden gebruikt om in het midden der gemeente dienstbaar te zijn aan dit grote werk dat u zelf doet. Dat uw geest doet. Maar u gebruikt er ook mensen bij. Zoals u Paulus er ook bij gebruikte. En Silas en Timotheus. Die nog een poosje in Thessalonica bleven toen Paulus wegging. En wier arbeid niet ongezegend is gebleven. Zo maakt u nog gebruik van mensen. U stelt ze aan. U roept ze. Maakt u ze ook bekwaam. Maakt u ze ook getrouw. Maakt u ze... Geeft u ze een invoelingsvermogen in wat de werkelijke noden in de gemeente zijn. Geeft u ze ook die woorden die op bepaalde momenten nodig zijn. Geef ze die eerlijkheid die ze op bepaalde ogenblikken ook niet missen kunnen. Geef ze inzicht in uw wegen en in uw werken en in uw wonderen, opdat ze met de moeden een woord ter rechter tijd kunnen spreken. En geef dat niet alleen aan hen die hun jawoord nu gaven, maar ook aan de anderen die het al eerder deden en die met hen dienen. Zegen ze zo, ook in deze periode van vacature. En laat uw werk in het midden der gemeente voortgang hebben, Heere. En laat uw genade verheerlijkt worden. En laat uw zegen op alles rusten. En wilt u dan alles weren wat de zegen en de werking van die zegen zou kunnen stuiten. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 98ste psalm en daarvan het 4e vers. Thank you. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.